luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heer tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
Goedemorgen allemaal. Voor degenen die mij niet kennen, mijn naam is Mark Laporte en ik mag vandaag voorgaan in het woord. Als jullie je Bijbel kunnen openen naar Marcus hoofdstuk 1. En tot nu toe, als ik uit Marcus spreek, dan doen we meestal of één vers of een paar versen. We houden het lekker klein. Maar vandaag gaan we een heel aantal versen doen, vanaf vers 21 tot en met vers 34. En de reden daarvoor is eigenlijk heel simpel, is dat er in deze tekst, in dit stuk tekst, drie verhalen zijn en die verhalen lopen in elkaar over. Die gebeuren allemaal op dezelfde dag en ik denk dat ze ook hetzelfde onderliggende thema hebben. Eigenlijk een stukje tekst daarna, na ons tekst van vandaag, is dan de volgende dag, maar is daar ook bij. Maar dat doe ik toch stiekem tot een volgende keer. En als we naar onze tekst van vandaag kijken, dan is het belangrijk dat we de context van het Marcus-evangelie goed in oogenschouw houden. Vanaf het begin van het evangelie, vanaf het eerste vers, dan maakt Marcus duidelijk wie Jezus is en wat Jezus komt doen. En in het eerste vers al lezen we, en dan staat er dat Jezus de Zoon van God is. En als we een paar versen doorlezen naar vers 14 en 15, dan staat er dat hij het koninkrijk komt prediken en dat het koninkrijk van God nabij gekomen is, dat de tijd vervuld is. En daar hebben we het een keer eerder al over gehad, maar waarom? Is dat omdat dan de levende God, ja, de levende God in de persoon van Jezus Christus naar de aarde is gekomen om zijn koninklijke soevereiniteit, om daarmee in te breken in onze wereld. Om in te breken in onze gebroken en zondige wereld en zijn koninkrijk bekend te maken en als redder redding te brengen en ons uit te nodigen in dat koninkrijk. Dat is de bredere context waar Marcus het tot nu toe over gehad heeft. En nu dat hij zijn kernteam, zijn vier discipelen, de vier mannen, de vier vissers, bij elkaar gebracht heeft, gaat hij echt op volle vaart zijn bediening in. En dat lezen we vandaag. En vandaag lezen we dan ook hoe hij dat gaat doen. Hoe begint hij vanuit het Marcus-perspectief echt zijn evangelie, zijn bediening. En op wat voor manier doet hij dat? En we zien in die tekst dat Jezus komt als komende koning en dat hij inbreekt in onze gebroken wereld. Ja, dus die bredere context is belangrijk, zodat als we de tekst van vandaag lezen, dat we niet verdwalen in alle details. Want er zijn een paar spannende details in de tekst van vandaag. Want we leren en gaan lezen over verschillende genezingen en we gaan lezen over het uitdrijven van demonen. Dus dat zijn complexe en gevoelige onderwerpen. En dat is een beetje spannend misschien, omdat het misschien velen van ons raakt, denk ik. Ja, ik denk sterker nog dat het misschien wel ons allemaal raakt op een manier. Misschien hebben we er zelf ervaring mee gehad. Misschien zitten we er middenin. Ja? Want iedereen heeft te maken of gaat te maken krijgen met ziekte. En verlangt waarschijnlijk in dat moment naar genezing. En als we ouder worden hebben we daar wellicht wat vaker ook mee te maken. Ja, dus dit zijn gevoelige onderwerpen en het belangrijke daarbij is dat we dus dicht bij de tekst blijven. En dat we de context waarin we het lezen goed in ogenschouw houden, zodat we niet verdwalen in al die details. En wat ik zeg, de bredere context is het beeld van Jezus die komt als koning en inbreekt in onze gebroken wereld. En als we naar Lucas zouden gaan, naar de paralleltekst van dit verhaal van vandaag, in Lucas hoofdstuk 4, dan lezen we dat vlak voor deze tekst, vlak voor dit verhaal van vandaag, dat Jezus in Nazareth is en in de synagoge daar preekt. Ja, hij is daar ook, net als vandaag, op de Sabbat in een synagoge en ook daar wordt hem gevraagd het woord te openen. En hij opent daar het woord en dat doet hij in Jesaja. En ik wil het even met jullie lezen, dat is in Lucas hoofdstuk 4, vers 17 tot en met 19. En daar staat dit. Aan hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven. En toen hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven stond: de geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan de gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. Deze woorden komen uit Jesaja hoofdstuk 61 en Jezus zegt als hij gaat zitten hierna dat die woorden in vervulling zijn gegaan op dat moment. Hij is gekomen om de armen het evangelie te verkondigen. Hij is gekomen aan de gebrokenen van hart om die te genezen. Hij is gekomen om de gevangenen vrijlating te prediken. Hij is gekomen om de blinden te laten zien, om de verslagenen te bevrijden. Maar ik zat dat te lezen en ik denk, weet je wat? Ik denk, dat zijn wij allemaal. En ieder van ons valt in die categorie. Wij zijn de armen, de gebrokenen van hart, de gevangenen, de blinden, de verslagenen. Dus als we de tekst van vandaag lezen en we zien dat Jezus aan het werk is in waar hij voor gekomen is, dan mogen we dat inzien dat die tekst dus voor ons allemaal geldt. Ja, dus met dat in het achterhoofd, als bredere context, laten we bidden en dan gaan we gewoon in onze tekst van vandaag duiken. Vader Heer, ik dank u voor uw woord, Heer. Ik dank u dat we dat in alle vrijheid mogen openslaan, vanuit mogen lezen, Heer, dat we van u mogen horen, Heer. En ik weet dat als uw woord gepredikt wordt, Heer, als het woord geopend wordt, dat u spreekt, Heer. U spreekt tot onze harten, want u verlangt ernaar dat wij in uw evenbeeld gevormd worden, Heer. Dus ik bid ook voor deze ochtend, Heer, spreek tot ons. Heer, laat uw woorden op zachte grond vallen, Vader, dat we van u mogen leren en dat we gevormd mogen worden door u, Heer. En als getransformeerde mensen ook vandaag weer weg mogen gaan, Vader. Ik bid u dat u ons hart er zacht maakt, Heer, ervoor. Dat er echt u gaat spreken tot ons hart vandaag. In Jezus' naam. Amen. Laten we onze verse lezen van vandaag. Marcus hoofdstuk 1. En ik wil beginnen te lezen tot en met vers 28. Dat is zeg maar het eerste verhaal van vandaag, van de drie. Vers 21. En zij kwamen in Capernaum. En op de Sabbat ging hij meteen naar de synagoge en hij gaf onderwijs. En ze stonden versteld van zijn onderricht. Want hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden. Nu was er in hun synagoge een man met een onreine geest en die schreeuwde: ga weg, wat hebben wij met u te maken, Jezus de Nazarener? Bent u gekomen om ons te gronden te richten? Ik weet wie u bent, namelijk de Heilige van God. En Jezus bestrafte hem en zei: zwijg, ga uit hem weg. En de onreine geest deed hem stuiptrekken en ging roepend met een luide stem uit hem weg. En ze waren allen verbaasd, zodat zij elkaar vroegen: wat is dit? Wat voor een nieuwe leer is dit? Dat hij ook de onreine geesten met gezag bevel geeft en zij hem gehoorzaam zijn. En het gerucht over hem verspreidde zich meteen in heel de omgeving van Galilea. Kort na de roep van de vier discipelen, wat we vorige keer gelezen hebben, zien we dat als trouwe Joden dat ze op de Sabbat naar de synagoge gaan. En Jezus gaf daar onderwijs. En het Joodse systeem, of heel kort over synagogen, het Joodse systeem van synagogen, dat is opgezet ten tijde van het ballingschap van Judea, van Juda, toen ze in een vreemd land waren en dat de tempel verwoest waren, ze hadden geen toegang daartoe. En dat was een manier om als kleinere groepen gewoon bij elkaar te komen onder Gods woord. En toen ze terug waren in het land, en zelfs ook toen de tempel weer gebouwd was, zijn ze daar gewoon mee doorgegaan, als een soort bijeenkomst. En de synagoge is een soort middelpunt geworden van een Joodse gemeenschap, in het dorp of in de stad waar het was. En het was een plek van aanbidding geworden, en een plek van, het was een buurthuis, soms ook een school, soms ook een rechtszaal. Op verschillende manieren werd het gebruikt. En als je een dorpje had, dan moesten er minstens 10 mannen zijn van 13 jaar en ouder. En dan mocht je een synagoge starten. En dan had je een synagoge. Ja? En als het een grotere stad wordt, dan had je waarschijnlijk meerdere synagogen. En we zien dat Jezus hier is en er wordt hem gevraagd om te spreken. En blijkbaar was dat een gewoonte in die tijd, dat er gastsprekers waren in de gemeente. Maar het betekent ook, we kunnen daar ook in zien, dat Jezus dus al de reputatie had van een leraar. Zo vroeg in zijn bediening. Wederom, als we naar de parallel hoofdstuk gaan in Lucas hoofdstuk 4, vers 15, dan lezen we daar dat hij onderwijs gaf aan alles in allerlei synagogen door heel Galilea heen. Ja, en hij werd door allen geprezen. Ja, dus hij was bekend als een leraar en er wordt hem gevraagd om onderwijs te geven. En hij doet dat en we lezen daar helemaal niks inhoudelijks over. Maar de mensen stonden versteld van zijn onderwijs. Ja, letterlijk betekent dat woord dat mensen buiten zichzelf waren van ontzag en bewondering. Ja, het is het meest intense woord wat je kan gebruiken in het Grieks blijkbaar. Dus met andere woorden, als we het even in onze 21ste eeuw zeggen, het dak ging eraf. Ja? Jezus die preekte en iedereen was, wauw, man, ongelooflijk. Ja? Zo meeslepend, zo krachtig, iedereen was verbijsterd en hing stil aan zijn lippen. Elk woord wat hij preekte. En de reden daarvoor was dat zijn onderwijs was een onderwijs met gezag, niet zoals de schriftgeleerden. Nou, de schriftgeleerden in die tijd waren experts in het woord, in de Torah. Ja, ten tijde van David begonnen ze als een soort koninklijke ambtenaars, maar in de tijd van Ezra werden ze schriftgeleerden, werden ze echt experts in het woord van God. En Ezra was eigenlijk zelfs de eerste, kunnen we lezen in Ezra hoofdstuk 7. En ze waren in staat om beslissingen te nemen over hoe het woord geïnterpreteerd moest worden. En ten tijde van de tijd van Jezus, toen er een enorme groei was van synagogen, werden de schriftgeleerden ook onderwijzers in de synagoge. En sommigen hadden zelfs meer aanzien dan de hoge priester. Dus als ze op straat liepen, dan keek iedereen hen na en zei, oh, daar loopt een schriftgeleerde. Ja. En in de synagoge werd de eerste rij voor hun vrijgehouden. Werd netjes gereserveerd, specifiek voor hun. En als zij voorbij kwamen lopen, ging iedereen staan. Ja, dus ze werden hoog in aanzien gezien. Maar Jezus komt de synagoge binnen en geeft onderwijs. En al heel snel wordt het verschil duidelijk tussen hem en de schriftgeleerden. Ja. Zijn woorden zijn anders. Zijn woorden zijn niet zoals die van de schriftgeleerden die voornamelijk herhalen wat eerdere of andere rabbies vertelden. Ja, het is niet zomaar een toevoeging op het woord van Mozes, op het woord van de profeten. Maar het is anders. Ja, het is een confrontatie. Misschien kunnen we het zelfs zeggen dat het gewoon een directe openbaring was van God de Vader. Het pure woord wat hij kwam brengen, als het woord zelf. Dus het was een uiting van autoriteit, dat hij op die manier met het woord kwam. En het is die uiting van autoriteit die ervoor zorgt dat een man in het publiek, dat de onreine geest die in die man aanwezig was, niet langer zijn mond kan houden. Hij moet zichzelf bekendmaken. Hij moet reageren op wie Jezus is, op wat Jezus zegt. Dus we hebben een situatie met een man met een onreine geest, een demon. Marcus gebruikt die twee woorden, onreine geest en demon, evenveel in zijn evangelie. En op zelfs sommige plekken ook door elkaar heen. Dus onreine geest en demon mogen we als hetzelfde zien. Als we in Gods woord kijken, en we zouden heel strikt zijn, dan vertelt denk ik Gods woord niets over de exacte oorsprong van demonen. Maar wat belangrijk is om te erkennen, is dat ook demonen door God geschapen zijn en onder zijn soevereiniteit vallen. Ik denk dat dat het eerste en belangrijkste punt is om te zien. Colossense 1 vers 16 zegt, want door hem, door Jezus, zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn, tronen, heerschappijen, overheden of machten. Alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. Dus ook demonen. Genesis 1, hoofdstuk 1, vers 31. Dan lezen we dat God klaar is met zijn schepping en hij kijkt over alles wat hij heeft gemaakt en hij zegt, het is zeer goed. Dus er was een moment toen dat demonen oorspronkelijk dus goed waren. Maar nu zijn de demonen onder de macht en in dienst van Satan. Nou, er zijn verschillende versen in Gods woord, bijvoorbeeld in 2 Petrus en in Judas, waarin we kunnen lezen over engelen die met Satan zijn neergeworpen. Of engelen die gezondigd hebben en die, waarbij God hen in de hel geworpen heeft, wachtend op het oordeel. Dus ik denk dat het heel aannemelijk is, ik denk dat het op zich veilig is als we zeggen dat demonen in ieder geval een soort van, of een categorie van, gevallen engelen zijn. En dat hun hetzelfde lot is toebedeeld. Dus ze staan in dienst van Satan. En ze vertegenwoordigen waar hij dus voor staat. En zijn dus vijanden van God en zijn volk. En er altijd op uit om verdorvenheid te brengen in de wereld en onder Gods volk. En als we dus de tekst hier zien en lezen over die onreine geest, over die demon, dan zien we dat die demon zich huisvest in een man, als een aparte entiteit. En een dusdanige invloed heeft op die persoon, dat hij de controle kan overnemen van die persoon. Want hij spreekt door die persoon heen. Ja, dus demonen huisvesten soms in mensen en nemen controle over. En nemen, denk ik, meer en meer controle over. Om zodanig meer en meer blootgesteld te zijn, dat die persoon meer en meer blootgesteld wordt aan de demonische invloeden in zijn hart en in zijn leven. Dat is dus een werkelijkheid toen, maar dat is ook een werkelijkheid nu. Het is niet dat het plotseling anders is vandaag de dag. En ik denk aan de ene kant dat we er niet te veel aandacht aan moeten geven en dat we niet alles als demonisch moeten gaan bestempelen wat er misgaat. En tegelijkertijd moeten we er ook niet te weinig aandacht aan geven. Ja? We moeten het niet onderschatten. 2 Korinthe 11 vers 14 zegt dat Satan zich als een engel van het licht soms voordoet. En waarom zouden zijn onderdanen dat niet doen? Ja, waarom zou dat niet anders zijn? Gelovigen, wij kunnen ook lastig gevallen worden door demonen. Want, zegt Efeze 6, 12, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Paulus noemt zijn doorn in het vlees een engel van de Satan. En tegelijkertijd is het ook goed om te erkennen dat als we wedergeboren zijn, als we in Christus zijn, dat geen demon ooit in ons kan huisvesten. Want wij zijn een tempel van de Heilige Geest. God leeft in ons. En een mooie tekst uit Romeinen 8, 39 moest ik aan denken daarbij ook. Dat zegt, want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, dus ook gevallen engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Ze hebben te maken hier met een onreine geest, met een demon. We zien een soort, als we het mogen zeggen, een soort conversatie ontstaan tussen die onreine geest en Jezus. En ik denk dat die conversatie erg onthullend is. Vanwege de autoriteit, vanwege de waarheid waarmee Jezus sprak. Jezus spreekt, ja, hij geeft onderwijs en die demon kan niet anders dan reageren. Hij kan niet anders dan zichzelf bekendmaken. Nou, demonen zijn denk ik niet zo snel onder de indruk van ons. Maar ze zijn wel onder de indruk van Jezus. Het is zijn woord, niet ons woord, wat indruk op hen maakt. Het is zijn autoriteit, niet onze autoriteit, wat indruk op hen maakt. En die demon die door de man spreekt of schreeuwt eigenlijk, die spreekt in meervoud. En in dit geval is iedereen daarover eens dat het niet is omdat er meerdere demonen in die man zijn, maar omdat die man of die demon spreekt voor alle demonen. Ja, hij spreekt voor het collectief. En hij wil dat Jezus weggaat. Hij kan simpelweg de aanwezigheid van Jezus niet aan. Waarom? Omdat hij weet wie Jezus is. En hij weet wat Jezus uiteindelijk gaat doen met hem. Hij kent Jezus door en door, vanaf het begin. Hij weet dat Jezus de Heilige van God is. Hij weet dat hij oog in oog staat met zijn schepper. Hij kent de autoriteit en soevereiniteit van Jezus. Hij weet dat hij in de aanwezigheid is van zijn meerdere, met een hoofdletter M. En hij weet ook wat de missie is van Jezus. Namelijk de werken van de duivel verbreken. Dus hij schreeuwt, bent u gekomen om ons te gronden te richten? Ik weet wie u bent, namelijk de Heilige van God. Op het moment dat hij dat zegt, zegt Jezus, zwijg, ga uit hem weg. Jezus bestraft hem onmiddellijk. Met één woord beveelt hij de demon om uit de man te komen. Geen ritueel, geen stunts, geen poespas, geen dialoog, geen onderhandeling, geen strijd. Simpelweg één woord op basis van zijn autoriteit. En het enige wat die demon kan doen, de enige keus die hij heeft, is te gehoorzamen. Ondanks dat hij tegenschribbelt, ondanks dat hij schreeuwt, ondanks dat hij stuip trekt, het woord van Jezus gaat uit en de demon verlaat de man en is weg. En iedereen in de synagoge is met stomheid geslagen. Compleet verbouwereerd. En dat woord verbaasd wat er staat, moeten we eigenlijk meer lezen als angstig en gealarmeerd. Wat gebeurt hier? Ja. Als ze al niet compleet onder de indruk waren van het onderwijs van Jezus, dan waren ze nu zeker onder de indruk van het niveau van autoriteit waarmee hij sprak en waarmee hij handelde. En het nieuws van Jezus, wat daar gebeurd is, verspreidde zich als een wild vuur door de omgeving heen. Ik ga hier zo nog op terugkomen, maar we gaan voor nu even verder. Laten we verder lezen in vers 29, het tweede verhaal over de genezing van de schoonmoeder van Simon. Vers 29. En toen zij uit de synagoge gegaan waren, gingen zij meteen naar het huis van Simon en Andreas met Jacobus en Johannes. En de schoonmoeder van Simon lag met koorts op bed en zij spraken meteen met hem over haar. En hij ging naar haar toe, pakte haar hand en richtte haar op. En meteen verliet de koorts haar. En zij diende hem. Nou, een typische synagogedienst duurde ongeveer rond tot het middaguur. En Jezus die gaat met zijn discipelen daarna naar het huis van Simon en Andreas toe. En blijkbaar is de schoonmoeder er ook. We weten niet of die daar woonde. Maar in ieder geval, de schoonmoeder is daar ook. En die ligt met koorts in bed. En als we weer even kijken naar de paralleltekst in Lucas 4. Lucas, die een dokter is. Ja, dus hij weet denk ik waar hij het over heeft. Die zegt dat de schoonmoeder hoge koorts had. En we lezen dat de discipelen meteen naar Jezus gaan. Ja? Ze spraken meteen met hem over haar. Ze vragen Jezus. En ik denk dat dat de kern is van deze paar versen. Ze weten, ze hebben net meegemaakt wat ze meegemaakt hebben. En ze weten dat ze zelf niets kunnen doen aan deze situatie. En ze gaan naar de enige toe waarvan ze weten die wel wat kan doen. En dat is zo'n mooie herinnering. Want dat geeft voor ons ook het beeld dat wij simpelweg naar Jezus mogen komen. We kunnen naar Jezus komen. We zijn zo geneigd om dingen eerst zelf te willen oplossen. En Jezus als een soort laatste redmiddel te zien. Maar we mogen, net als de discipelen, gewoon eerst naar Jezus komen. Meteen naar Jezus gaan. Bijbelcommentator Bruce Barton zegt, Al onze probleemoplossende strategieën moeten beginnen met gebed. Einde citaat. Dus ze gaan naar Jezus. En Jezus zegt, komt goed. Ik weet niet of je dat zei, maar laten we dat voorstellen. En Jezus gaat en hij pakt de hand van de schoonmoeder. En hij zet haar recht op en de koorts verlaat haar. Lucas 4, de dokter, staat dat hij de koorts bestrafte en dat de koorts haar toen verliet. Dat is interessant, want in het Oude Testament, in Leviticus 26, 16 en Deuteronomium 28, 22, daar staat dat koorts onder andere een straf is van God bij het verbreken van het verbond. En iets is wat alleen God kan genezen. Ook rabbijnse tradities zagen vaak het hebben van koorts als een demon hebben. Dus we weten niet wat de oorzaak hier was. Wat we wel kunnen zeggen is dat de genezing bovennatuurlijk was. Maar wellicht is dit verhaal, deze genezing, meer in lijn met het voorgaande verhaal dan we initieel denken. En wat ik zo mooi vind in deze paar versen, wat denk ik gewoon komt omdat Marcus enorm beïnvloed is door Petrus, want hij schrijft het samen met Petrus. En dit is echt gewoon een persoonlijk verhaal van Petrus wat hierin doorkomt. Ja, mooie gedachte, mooie herinnering. Maar wat ik zo mooi vind aan dit verhaal, is dat er geen publiek nodig is voor Jezus om zijn werk te doen. Dit gebeurt gewoon in de beslotenheid van Simons huis, achter dichte deuren. Hij is er, de discipelen zijn er. That's it. Niemand weet het. Niemand ziet het. Dat geeft zo mooi de algenoegzaamheid van Jezus weer als genezer. Ja? Complete genezing. Eerst in het vorige verhaal demonisch, maar nu fysiek. Ja? Als we de koorts zo zien, volgens Marcus, want die zegt verder niks daarover. Eerst met een streng woord, nu met een zachte aanraking en met compassie. Maar in beide gevallen is de genezing onmiddellijk, is de genezing volledig. Zonder stunts, zonder ritueel, zonder poespas. Simpelweg de autoriteit van Jezus' woord en zijn daad dat het verschil maakt. En Jezus reageert in beide situaties anders, maar in beide situaties op passende wijze op de situatie. En vervult zo de behoefte. Laten we verder lezen, laatste verhaal, vers 32 tot 34. Toen het nu avond geworden was en de zon onderging, brachten ze bij hem allen die er slecht aan toe waren en hen die door demonen bezeten waren. En heel de stad had zich verzameld bij de deur en hij genas er velen die er door allerlei ziekten slecht aan toe waren en dreef veel demonen uit en hij liet de demonen niet toe te spreken, omdat zij hem kenden. Dus het is inmiddels avond geworden, nog steeds dezelfde dag. De zon is onder, dus de Sabbat is voorbij. Dus de Joden zijn weer in staat toegestaan om te reizen, volgens de wet. En ze brengen hun zieken bij Jezus. Dus met andere woorden, het nieuws van de ochtend verspreidde zich snel. En mensen staan en liggen bij aan de stoep van Simons huis. De hele stad, zegt Marcus, loopt uit naar Jezus toe en willen genezen worden. Mensen met allerlei ziektes en mensen die door demonen bezeten zijn. En de velen die kwamen, werden allemaal genezen. Oftewel, iedereen die kwam, werd genezen. Niet sommigen werden genezen, maar als we naar Matteüs gaan, kunnen we lezen dat iedereen die kwam, genezen werd. Met andere woorden, de deur. Als we mooi de woning zien, de deur van Jezus' compassie, van Jezus' macht, staat altijd open. En net als in de synagoge stond Jezus het niet toe dat de demonen gingen spreken. Eerder in ons verhaal in de synagoge zei de demon, u bent de heilige van God. En in dit verhaal, wederom als we naar Lucas 4 gaan, de paralleltekst, zien we dat de demonen zeggen, u bent de Christus, de Zoon van God. Ze weten precies wie Jezus is. En hij geneest iedereen. Geen ziekte is een verrassing van Jezus. Geen ziekte is meer dan dat hij kan genezen. En hij geneest hen allemaal. En als we naar deze drie verhalen kijken, vind ik het zo mooi dat in alle drie Jezus er niet op uit is om te gaan genezen. Ja, zijn missie is niet een of andere genezingscampagne. Dat is niet waar hij mee bezig is. En hoe belangrijk en hoe groot ook het genezen is als onderdeel van zijn bediening, is dat niet zijn primair ding wat hij aan het doen is. Als we verder zouden lezen in onze tekst van volgende keer in Markus hoofdstuk 1, dan staat er in vers 38, waar Jezus zegt, laten wij naar de naburige plaatsen gaan, opdat ik daar ook predik. Want daarvoor ben ik gekomen. En hij predikte in een synagoge door heel Galilea en dreef de demonen uit. Jezus kwam om het koninkrijk van God, om zichzelf, om het woord te prediken. En hij kwam met autoriteit van zijn woord. En dat werd kracht bijgezet door de daad, als een gevolg daarvan. Dus die bredere context waar ik het in het begin over had, is belangrijk in dit verhaal. Dat beeld van Jezus als komende koning die inbreekt in onze gebroken wereld. Zoals ik zei, dus voor een ieder van ons van belang, want allemaal zijn wij gebroken mensen. Armen, gebroken van hart, gevangenen, blinden, verslagenen. Dus ik wil verder met jullie kijken naar die bredere context en hoe dat verder duidelijk wordt in onze versen voor vandaag. Dus we hebben drie verhalen in deze tekst, maar er is één woord wat spreekt door die drie verhalen heen. En dat woord is het woord autoriteit. De macht of het vermogen om iets te doen. En het recht om gezag uit te voeren. Ja? De macht of het vermogen om iets te doen. En het recht om gezag uit te voeren. En Jezus heeft allebei. Als we kijken naar het eerste verhaal, de mensen in de synagoge waren onder de indruk van Jezus' onderwijs en zijn woord. De onreine geest was onder de indruk van Jezus als persoon en het oordeel wat er dreigt. En we zien Jezus' autoriteit, zijn recht en zijn macht uitgeoefend worden in zijn genezing van de onreine geest. In zijn genezing van Simons schoonmoeder. In zijn genezing van het hele dorp. De autoriteit van Jezus spreekt door deze drie verhalen, zowel in woord als in daad. Dus Jezus komt als komende koning en die autoriteit die hij heeft, is een autoriteit die hem gegeven is. Ja, wederom, ik las uit Lucas hoofdstuk 4 vers 18 aan het begin. De geest van de Heere is op mij, omdat hij, God de Vader, mij, God de Zoon, gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden. Dus God de Vader heeft Jezus gezonden en heeft Jezus de autoriteit gegeven om te handelen naar de wil van zijn Vader. Matteüs 28 vers 18, de bekende verse over de grote opdracht. Mij, zegt Jezus, is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Niet een beetje macht, niet sommige macht, alle macht. Johannes 5, vers 27, zegt Jezus. En hij heeft ook hem macht gegeven om oordeel te vellen, omdat hij de zoon des mensen is. Dus de bron van Jezus' autoriteit komt van de Vader. En dat is hem gegeven om met autoriteit te spreken en te handelen. En hij breekt daarmee met die autoriteit in onze gebroken wereld. En hij treft mensen daar en hij trekt die mensen naar zich toe door zijn woord. En hij drijft demonen uit en hij geneest degene die genezing nodig hebben. Wat dat betreft laat Jezus als komende koning zichzelf in volle glorie zien wie hij is en wat hij komt doen. Mensen in de synagoge zijn verbaasd en verwonderd over zijn onderwijs en zijn gezag over onreine geesten. En verspreiden het nieuws. Later komt iedereen om genezen te worden en hij geneest ze allemaal. Ik denk ook in het verhaal ertussenin met de schoonmoeder van Simon, dat de discipelen verbaasd zijn. Dat lezen we niet. Maar die hebben natuurlijk net ook iets voor het eerst meegemaakt in de synagoge. En die komen thuis en denken, oh, mijn schoonmoeder heeft koorts. Laten we naar Jezus toe gaan. Dus het eerste wat ze doen, is Jezus vragen, kunt u mijn schoonmoeder genezen? En hij doet het. Dus iedereen is verbaasd en verwonderd over de autoriteit van Jezus en komen naar hem toe voor genezing. Maar ondanks die overduidelijke vertoning van Jezus' autoriteit, erkent niemand in het verhaal wie Jezus is. Iedereen wil maar al te graag naar Jezus toekomen voor wat hij doet. Maar niemand komt naar hem toe vanwege wie hij is. Er is één uitzondering. Als je goed opgelet hebt. Er is één groep die dat de uitzondering is. En dat zijn de demonen. In de synagoge zegt de demon meteen, ik weet wie u bent, namelijk de heilige van God. En later op de avond, als we nou Lucas 4 zouden lezen, dan staat er dat de demonen zeggen, u bent de Christus, de Zoon van God. De demonen wisten precies wie Jezus was en erkenden hem ook daarin. En ik denk dat dat de paradox is in onze tekst van vandaag. Aan de ene kant heb je de demonen die Jezus erkennen voor wie hij is. En ze reageren in afschuw en in angst en paniek, omdat ze weten wat hun lot is. Ze weten dat Jezus hun rechter is en aan het einde zal hij hen in het eeuwige vuur werpen. En ze weten ook dat er voor hen geen redding mogelijk is. En dus nu Jezus op aarde is gekomen en zijn werk begint te doen, zijn bediening begint te doen en zijn heerschappij begint neer te zetten op aarde, hebben ze dus alle reden om angstig te zijn, want het begin van het einde is ingezet voor hun. Dus met andere woorden, hun reactie op Jezus' autoriteit is compleet correct. Aan de andere kant hebben we de mensen in de drie verhalen. En de mensen erkennen Jezus niet voor wie hij is. En die zien hem alleen als wonderdoener, als verlichter van pijn en ellende. En met mededogen en met genade geneest hij hen echt. Maar dat is niet waarvoor hij gekomen is. Ja. Zijn bediening is niet een soort gratis gezondheidszorg. Dat is niet waarvoor hij gekomen is. Hij is gekomen om bekering te prediken en het nabijheid van Gods koninkrijk te prediken. Om het te bevestigen dat dit het ware evangelie is, het ware goede nieuws. Om te bevestigen dat hij de Messiaanse koning is, de Zoon van God. Om te bevestigen dat hij de verlosser is van de wereld. Dat is waarvoor hij gekomen is. Maar in deze verhalen, de mensen zien het niet. En net zoals Jezus de rechter is voor de demonen en het oordeel dat daarop volgt, is Jezus ook de rechter over ons en het oordeel wat daarop volgt. En dus de nederlaag die er aankomt voor de demonen is ook de nederlaag voor ons die er aankomt. Ons als mensen, collectief, staat hetzelfde te wachten als de demonen. Openbaring 20, vers 11 tot en met 15. Sorry, een beetje lange tekst. En ik zag een grote witte troon en hem die daarop zat. Voor zijn aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend. En nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond. Overeenkomstig hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren. En zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken. En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. Dit is de uitkomst wat ook ons te wachten staat. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. Dus de demonen erkennen Jezus voor wie hij is en erkennen wat hen te wachten staat en weten dat er geen redding mogelijk is. De mensen erkennen juist Jezus niet voor wie hij is, erkennen niet wat hen te wachten staat, terwijl Jezus juist voor hen, voor ons, is gekomen. Dat is de paradox in deze tekst. Dus ik denk dat als we daarnaar kijken, dat zondaars, zoals u en ik, dat we zowel aan de ene kant doodsbang, als aan de andere kant enorm verbaasd moeten zijn over Jezus, als we kijken naar deze tekst. Doodsbang vanuit het perspectief dat hij de rechtvaardige rechter is, die oordeel gaat vellen en komt vellen. Aan de andere kant overweldigend verbaasd over het feit dat hij tegelijkertijd een genadige redder is. Maar het is niet genoeg dat we dus alleen verbaasd zijn over wat er hier gebeurt. Jezus is niet tevreden met slechts onze nieuwsgierigheid, slechts onze verwondering over hem, slechts onze verbazing over hem. Hij wil dat wij als zondaars hem vrezen als rechtvaardige redder en naar hem toerennen daardoor als genadige redder. Dus de vraag is simpel: hoe kijkt u naar Jezus? Kijkt u slechts met nieuwsgierigheid, met verbazing of verwondering naar Jezus en wat hij doet? Ziet u hem misschien slechts als wonderdoener? Of ziet u hem voor wie hij werkelijk is, als rechter en redder? En rent u naar hem toe als enige oplossing voor uw gebrokenheid? Zie, de genezingen in deze tekst geven geen ruimte tot twijfel over Jezus' autoriteit, over demonen en over ziektes. En geven geen ruimte om te twijfelen aan zijn autoriteit over zowel de geestelijke als de fysieke schepping. Dus we mogen zien hoe hij in onze gebroken wereld inbreekt. En we mogen zien hoe hij zijn absolute autoriteit in woord en daad laat zien. En hoe hij ons dus uit onze gebrokenheid kan halen. We mogen zien voor wie hij werkelijk is. En als we dat zien, dan mogen we naar het kruis kijken. En naar het kruis toerennen. Waar Jezus de ultieme prijs heeft betaald voor de verwoestende gevolgen van onze zonde. En dat hij aan het kruis Satan, zonde en dood overwonnen heeft. En dat hij ons daar redt van dat komende oordeel. En ons eeuwig leven geeft. Ons nieuwe lichamen geeft. Voor altijd zonder gebrokenheid. Voor altijd zonder pijn. Voor altijd zonder verdriet, voor altijd in zijn aanwezigheid. De autoriteit van Jezus is verbazingwekkend. Niet als een blijk van Jezus' grootheid, maar de enige verlossingskracht voor gebroken mensen zoals u en ik. Dus ren naar hem toe. Ik wil afsluiten met een couplet uit misschien wel mijn favoriete hymne. Komt uit 1882. En dat heet O liefde die mij niet wil laten gaan. En daar staat dit. Een derde couplet is dat. O vreugde, met een hoofdletter V. O vreugde die mij door pijn heen zoekt. Ik kan mijn hart niet voor u sluiten. Ik volg de regenboog door de regen. En voel dat de belofte niet ijdel is. Dat die morgen traanloos zal zijn. Laten we bidden. Vader Heer, ik dank u, Heer, voor uw woord. Heer, ik dank u dat u het woord bent. Heer, ik dank u dat u de levende God bent. De soevereine koning bent, Heer. Die het op zich heeft genomen om naar de aarde toe te komen. En een mens te zijn zoals wij zijn, Heer. Om in te breken in onze gebroken wereld, Heer. En ons naar uzelf toe te trekken. Om redding te brengen, Vader. Heer, ik bid dat we mogen inzien hoe gebroken we zijn, Vader. Hoe ons hart u nodig heeft, Heer. Hoe blind we zijn tot de waarheid. Zoals we naar u toe rennen, Vader. Heer, u spreekt hier in deze tekst met zoveel autoriteit. En mensen zijn verbaasd, Vader. En dat is goed. Dat is een eerste punt, Vader. Maar help ons hart ook. Maak ons hart zacht, Heer. Dat we u niet alleen vanuit verbazing zien, Vader. Maar dat we ook mogen zien wie u bent. We mogen erkennen wie u bent, Vader. Dat u de levende God bent. Dat u onze redder bent, Vader. Dat u wilt handelen in ons leven. Dat u wil redden, Vader. Want daar bent u voor gekomen, Heer. Help ons doen inzien, Vader, hoeveel we u nodig hebben, Heer. Of we nu daadwerkelijk met ziektes kampen. Of met onreine geesten kampen. Of met allerlei ongemak kampen, Heer, in ons leven, in ons dagelijks leven, Vader. We hebben in al die dingen, zelfs als we ons perfect gezond voelen vanuit een aards perspectief, in al die dingen hebben we u nodig, Heer. Heer, hoe mooi is het dat u tegemoet komt in onze gebrokenheid. Dat u spreekt en dingen gebeuren zoals u in uw woord zegt, Heer, dat uw woord niet ledig terugkeert, maar u spreekt met autoriteit. En er gebeurt iets. Onreine geesten maken plek. Genezingen gebeuren. En mensen worden hersteld tot complete gezondheid, Vader. Heer, laten we niet specifiek daarop focussen, Heer. Maar laten we focussen op u daarin. Wat u doet. Wat u laat zien. Wat u van ons vraagt, Heer. Dat we dan naar u toe mogen rennen, Heer. Elke dag opnieuw, in elke situatie opnieuw. En onze gebrokenheid aan uw voeten neerleggen. Al onze zorgen aan uw voeten neerleggen, Heer. En zeggen, u bent mijn redder. Red mij. Heer, ik heb u nodig. Deze dag, dit moment. Laten we ook vooruitkijken, Heer. Naar de belofte die u geeft. Voor ons die in u zijn, Heer. Dat er geen oordeel te wachten staat, maar een eeuwigheid met u in uw aanwezigheid, Vader. Zonder pijn, zonder verdriet, zonder gebrokenheid. Voor altijd bij u. Heer, help ons om dat op onze oog te prenten, Vader. Dat we dat als beeld voor ons mogen hebben, als dat wat ons te wachten staat, Vader. In deze relatief korte tijd op aarde, Heer, in dat licht te gaan zien. Ik bid, Heer, dat u dat echt in ons doet, Vader. Dat we u zo mogen zien in elk moment. In Jezus' naam. Amen.
Tell you right now, it's gonna be alright.